Goedemorgen allemaal. Alfa aan de Rijn. Ik zat in de auto op weg hier naartoe en ik denk, ik weet helemaal niks van Alfa aan de Rijn. Ja, het ligt aan de Rijn, maar ja, die hebben wij in Wageningen ook. Dus wat is er nou zo bijzonder aan Alfa aan de Rijn? Ik denk, ik ga het gewoon vragen. Waarvoor moet je nou een Alfa aan de Rijn zijn? Behalve een baptistengemeente, Bab Noord. Bab Zuid misschien nog, oké, vooruit. Maar, wat hebben jullie hier? Het Archeon, ja, dat zag ik op Google Maps. Er is ook een of andere vogeltuin, ja? Ja, Florifauna of zo heet dat, ja. Flavifauna. Oké, een vogeltuin, mooi. Wat nog meer? Omvallende bruggen, dat is waar. Dat zijn jullie. Dat is waar, ja. Dat was Alfa aan de Rijn. Goed, nou, weer wat geleerd, mensen, over Alfen. Ik weet er inderdaad dus weinig van. Maar wat ik wel heel gaaf vind, is dat er een baptistengemeente zit in een gebouw dat heet de Goede Herderkerk. Die hebben wij namelijk in Ede ook. En daar ben ik onder andere voorganger van. Ik zal me even kort aan je voorstellen. Mijn naam is Marijn. Ik ben getrouwd met Renske, vader van 3 kinderen. In de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar oud. En in het dagelijks leven ben ik dus voorganger in die baptistengemeente die samenkomt in de Goede Herderkerk, net als jullie. En de andere 3 dagen per week werk ik als docent aan het baptistenseminarium. Dat is de opleiding voor mensen die predikant willen worden. Daar hebben we onder andere ook een minor missionair leiderschap, waarin we mensen die bijvoorbeeld minor ruimte over hebben in een hbo of wo-studie, een half jaar lang mee kunnen nemen in missionair leiderschap. Dus mochten hier studenten zitten die nog vrije minor ruimte over hebben, dan kunnen we misschien met elkaar even kennis maken in de afloop van deze dienst. Mocht je meer willen weten, kun je het ook aan Marco vragen, want die geeft onder andere les in die minor, samen met mij in het vak Missie in Context. Goed, ik wil vandaag met je nadenken over een hele oerbekende tekst, over de talenten. En voordat je begint te gapen en denkt, oh, die heb ik wel gehoord heel vaak, ik ga met je nadenken over de vraag, staat daar wel wat wij denken dat er staat? En hoe is die tekst eigenlijk bedoeld? Laten we het ontdekken. Ik wil met je lezen Matteüs 25, vers 14 tot en met 30. Sorry, Matteüs 25, ja, vers 14 tot en met 30. En die lees ik uit de nieuwste Bijbelvertaling. Daar zegt Jezus dit. Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de ene gaf hij 5 talent, aan de ander 2 en aan nog een ander 1, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen ging de man die 5 talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven en zo verdiende hij er 5 talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er 2 had gekregen er 2 bij. En degene die 1 talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen. Hij begroef het. Na lange tijd keerde de heer van de dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Degene die 5 talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog 5 talenten bij met de woorden, Heer, u hebt mij 5 talenten in beheer gegeven. Alsjeblieft, ik heb er 5 bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem, voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je Heer. Ook degene die 2 talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei, Heer, u hebt mij 2 talent in beheer gegeven. Alsjeblieft, ik heb er 2 bij verdiend. Zijn Heer zei tegen hem, voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je Heer. Nu kwam ook degene die 1 talent ontvangen had naar hem toe. Hij zei, Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en dat u oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alsjeblieft, hier hebt u het terug. Zijn Heer antwoordde hem, je bent een slechte, luie dienaar. Je wist dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant. Dan had je mijn geld dus bij de bank in bewaring moeten geven, zodat ik het bij mijn terugkomst met rente zou hebben teruggekregen. Neem hem dat talent af en geef het aan degene die er 10 heeft. Want wie heeft, zal nog meer krijgen en wel een overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs het laatste worden ontnomen. En die nutteloze dienaar, gooi hem eruit in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt. Ja, lekker dan. Stevige tekst. En ik weet niet hoe lang je al christen bent of je hele leven in de kerk komt, maar in de 36 jaar van mijn leven dat ik in de kerk kom, heb ik heel vaak preken over deze tekst gehoord. En bijna alle keer is de uitleg een beetje als volgt. Wij hebben allemaal gaven en talenten gekregen. En het is de bedoeling dat je die gaat ontdekken en dat je die vervolgens dan inzet in het koninkrijk van God. Daarmee bedoelen we dan meestal de kerk. Even handen, wie is deze uitleg bekend? Dit is heel vaak toch wel de uitleg van de talenten is. Ja, en dat klinkt ook heel logisch hè, bij dat woord talent. Maar bij mij gaat dan een beetje de bullshit bingo af in mijn hoofd. Zo'n belletje van klopt dit eigenlijk wel? Is dit echt wat Jezus bedoelde? Want het komt zo mooi uit, ook met dat woordje talent. En hoe lees je zo'n tekst? En ik heb in de afgelopen weken ontdekt, het maakt nogal wat uit hoe je zo'n tekst leest en wie hem leest. Een bankier bijvoorbeeld, nou die weet wel raad met het rentepercentage in dit verhaal. Een werkgever leest zo'n tekst heel anders dan een werknemer bijvoorbeeld. En de vraag is, hoe bedoelde Jezus hem nou? En je kunt op verschillende manieren met zo'n tekst omgaan. En de traditionele uitleg van dit is de manier waarop je met je talenten moet omgaan, die leunt heel sterk op dat woordje talent. En dat klinkt volstrekt logisch, want dat staat er toch, dat lezen we toch met elkaar. Ja, ja, totdat je ontdekt dat het Griekse woord talentos, wat hier is gebruikt, geen ene malle moe te maken heeft met persoonlijke kwaliteiten. Kijk, hier in Nederland, als iemand iets goed kan, je kunt bijvoorbeeld prachtig viool spelen, dan heb je een talent. Of misschien stond je gisteren op het voetbalveld, kwam er een junior voorbij die iedereen voorbij rende, en dan zeg je tegen elkaar, dat is een talentje hoor, die kan dat. Zo hebben wij dat Nederlandse woord talent in gebruik. Maar in het Grieks is het woord talentos gewoon een gewicht aan geld. Zoals wij in het Nederlands bijvoorbeeld het woord ton gebruiken. En toevallig hebben wij in het Nederlands een woord talent met een heel andere betekenis als het woord talentos wat hier staat. En dat is dus wat er gebeurt dan met vertalen. Wij hebben het Griekse woord talentos niet zo letterlijk, omdat wij die munteenheden niet meer hebben. Dan kun je het vertalen en er wordt gekozen voor een woord wat in dit geval hetzelfde is, maar een andere betekenis heeft. Zoals het woord ton bijvoorbeeld ook drie verschillende dingen kan betekenen. Bij ton kun je denken aan geld, je kunt denken aan gewicht en je kunt denken aan een tonnetje haring. Het zijn drie totaal verschillende dingen, maar het is alle drie een ton. Nou, zoiets gebeurt er dus ook met dat woord talent. Kortom, die klassieke uitleg die is gebaseerd op een taalkundige toevalligheid met inhoudelijk enorme consequenties. En het is de vraag of dat eigenlijk wel de bedoeling is. En ik denk dat die inhoudelijk problematisch is, want het gaat in dit verhaal absoluut niet om persoonlijke kwaliteiten en talenten. En in andere talen, in andere landen, hebben ze daar dus ook geen last van. Maken ze die verbinding ook niet. En mocht je toevallig hebben meegelezen in de Bijbel in gewone taal, dan zie je dat ze daar het woord talent dus ook niet gebruiken. Dan hebben ze het keurig over miljoenen en over tonnen. En dat is eigenlijk in die zin een logischere vertaling voor ons, om die verwarring te voorkomen, zou je kunnen zeggen. Maar oké, stel dat je mij kunt volgen en dat je zegt, als het dan niet gaat om je persoonlijke kwaliteiten en gaven, waarover gaat die tekst dan wel? Nou, dan helpt het om een klein beetje uit te zoomen en te kijken in welke context Jezus deze uitspraken doet. Dit is namelijk onderdeel van de laatste reden van Jezus. En die begint al in het hoofdstuk hiervoor in Matteüs 24. Jezus loopt daar met zijn leerlingen tussen de imposante tempelgebouwen. En ik zie dat ze voor me, dat ze tegen elkaar hebben gezegd, oh Jezus, moet je kijken, dat is vet hè, moet je zien wat we allemaal gebouwd hebben. En dat Jezus heel ontnuchterend zegt, joh, de ene steen zal niet op de andere blijven staan. En dan begint Jezus een verhaal te vertellen over de komst van de mensenzoon. Wij hebben het dan vaak over de wederkomst. En hij heeft het ook over dat dat moment zal aanbreken, maar dat niemand weet wanneer dat zal zijn. Dus je kunt daar geen klok of geen agenda op zetten. En dan volgen de drie gelijkenissen, waar dit er één van is, die gaan over de klok van het koninkrijk, zou je kunnen zeggen. Over de vraag, hoe heb je als christen te dealen met de tijd die je gegeven is tussen nu en het feit dat Jezus terugkomt? Hoe ga je om met dat besef? Jezus komt terug, ik weet niet wanneer, wat moet ik dan nu vandaag doen? Dat is eigenlijk de vraag die Jezus hier op tafel legt. Als dit de context is van die drie gelijkenissen waarvan dit de derde is, dan kunnen we weer even inzoomen op die derde gelijkenis die we net gelezen hebben. En dan zoom ik even in het bijzonder in op de derde dienaar, want dat is een beetje ja, de loser hè, in dit verhaal. Een beetje een droeftoeter. Laten we wel wezen. Ja, hij krijgt er nogal van langs, hij heeft nogal verkeerde keuzes gemaakt. Hij stopt het bezit van zijn meester in de grond. Dan denken wij, ja dat is dom. Maar in die tijd was dat helemaal niet zo dom. Ze hadden toen nog geen brandkluizen, dat soort dingen, dat bestond allemaal nog niet. Bovendien, in de Mishnah, toelichting op de Torah, staat gewoon dat als tip gegeven van als je geld veilig wil bewaren, moet je het in de grond stoppen. En het makes sense, want alleen jij weet waar het ligt. En dus in die zin, wat hij deed, was in de Mishnah geen gekke gedachte. Maar wat is dan toch zijn probleem? Wat doet hij nou verkeerd? En waarom is die meester nou zo verschrikkelijk boos? Nou, volgens mij zijn er drie dingen aan de hand. En je ziet ze al even op de beamer staan. Het eerste is dat hij aartslui is. Het probleem is niet dat hij de verkeerde dingen doet. Het probleem is, hij doet niks. Jezus waarschuwt hiermee voor een hele passieve, fatalistische houding. Zo van, oh, als Jezus toch terugkomt. Nou weet je, ga ik erbij zitten en dan wacht ik het wel af. Hoef ik niks te doen. Dat is wat die eerste dienaar doet. Hij doet niks. Hij weet dat zijn meester terugkomt, dat er bepaalde verwachtingen zijn van die meester. Maar het interesseert nog geen malle moer, hij wacht het gewoon maar af. En dat is natuurlijk een reëel risico rondom de eindtijd. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. En ja, mij kan het dan maar verrotten wat we hier doen. Jezus waarschuwt dus tegen een passieve afwachtende houding. Dat is het eerste probleem. Het tweede probleem van de derde dienaar is dat hij een verkeerd beeld heeft van zijn meester. Hij ziet zijn meester namelijk als een gierige vrek, als een soort Dagobert Duck. Bij ons thuis in de wc hangen drie scheurkalenders, één daarvan is van de Donald Duck. En laatst was er een plaatje in de scheurkalender van de Donald Duck van Oom Dagobert, die dan op een stoomwals over een tube tandpasta rijdt, zodat hij het laatste stukje eruit kan schrapen. Dat is het plaatje een beetje wat hier wordt geschetst. Want dat is wat die dienaar zegt, hè. Die zegt van ja, u maait waar u niet hebt gezaaid en u oogst waar u niet hebt geplant. Met andere woorden, u wil echt het onderste uit de tube tandpasta hebben. Kortom, u bent nogal fanatiek en daarom was ik bang. Dat is eigenlijk wat hij zegt. En het gekke is, die meester, die lijkt er nog in mee te gaan ook. Die zegt namelijk in die reactie van, ja, weet je, inderdaad, stel dat ik zo in elkaar zit. En je zou kunnen denken dat God inderdaad zo in elkaar steekt en dan krijg je een heel raar verknipt godsbeeld van. Het helpt om je te realiseren dat dit een typisch Joodse argumentatiestijl is. De Amerikanen kennen de uitspraak for the sake of argument. Met andere woorden, laten we voor het argument even net doen dat je gelijk hebt. Oké, ik ben het niet met je eens, maar ik ga er even in mee. Dat is eigenlijk wat hier gebeurt. Dus eigenlijk zegt die meester hier, oké, stel dat je gelijk hebt. Stel dat het klopt wat jij zegt. Dan had je toch nog beter op de bank kunnen zetten dan in de grond kunnen stoppen. Dat was dus blijkbaar ook oké geweest. Bovendien, die meester is helemaal niet gierig. Het blijkt wel uit de reactie naar de andere dienaren, waar die heel gul en gunnend in is, en de uitnodiging aan het feestmaal. Dus God gaat niet mee, zou je kunnen zeggen. De meester gaat niet mee in dat gierige verhaal. Maar het is wel duidelijk dat die dienaar daar een verkeerd beeld van heeft. Derde punt is, die dienaar is eigenlijk bezig met de verkeerde vraag. Hij is duidelijk verrast, was niet voorbereid op de terugkomst van de meester. Hij lijkt bezig te zijn met de vraag, hoe kom ik goed uit deze deal? Hoe kom ik hier op een goede manier vanuit, onderuit? En al die tijd had zijn vraag eigenlijk moeten zijn, hoe dien ik mijn Heer? Dat is de vraag die hem in de tussentijd bezig had moeten houden. Dat is de hint die Jezus ons geeft als christenen tussen nu en de wederkomst. Hoe spendeer je je tijd? Kortom, de gelijkenis, mensen, gaat over werken, gaat over dienen, gaat over leven in deze tijd. Als je weet dat Jezus terugkomt, moet je dus niet passief blijven, maar de goede dingen van God blijven doen. Meewerken in dat koninkrijk. Denk je echt dat als Jezus terugkomt, dat hij jou de vraag gaat stellen, en Peter, vertel, hoe ver zat jij ernaast? 100 jaar, 200 jaar, 3 dagen? Natuurlijk niet. De vraag van Jezus, als het gaat om tijd, zal eerder zijn. En wat heb jij gedaan met de tijd die je gegeven is? Hoe ben je met die tijd omgegaan? Dat is een veel logischere vraag. Kortom, ga niet zitten rekenen, maar ga door met dienen, met werken, met leven. Deze gelijkenis gaat dus niet over je talenten, maar gaat over het nemen van je verantwoordelijkheid in het dagelijks leven als het gaat om het koninkrijk van God. Dus als de vraag is, hoe ga je om met de tijd in het licht van Jezus' wederkomst, dan is het antwoord op die vraag wat Jezus in die gelijkenis geeft, door in je leven en je werken in het koninkrijk van God te dienen. En de vraag is natuurlijk, hoe doe je dat? Hoe kan ik mijn Heer dienen in het alledaagse leven? En daarin lopen we met elkaar altijd een beetje een risico in de kerk, vind ik. Dat is namelijk dat we dienen gaan opsluiten in de kerk, in bepaalde beroepen of in specifieke taken. En als we dat doen, dan is dienen iets wat er ook nog even bij moet, om het zo maar te zeggen. Een beetje extra. Nou, dat is best lastig, want de meeste van ons zullen behoorlijk druk zijn in het alledaagse leven. Dus hoe doe je dat dan? Ik denk dat dat net niet de bedoeling is van het koninkrijk. Dat we dienen zien als iets wat je erbij doet. Ik denk dat de kerk juist een plek is waarin we met elkaar mogen stilstaan bij de vraag, hoe dienen wij op de plek waar wij gegeven zijn? Hoe dienen wij in de tijd die ons gegeven is? Hoe doe jij dat als timmerman? Hoe doe jij dat in de verzorging? Hoe doe jij dat als verloskundige? Hoe doe jij dat als manager? Hoe doe jij dat als ICT'er? Ik denk dat dat hele wezenlijke vragen zijn die we onszelf ook mogen vragen. En die straks tijdens de koffie misschien gesteld kunnen worden, of als jullie aan kringen en dat soort dingen doen, of in kleine groepen. Dit zijn hele goede vragen om elkaar eens bij stil te staan. Volgens mij is dat een beetje core business van de kerk. Hoe doe jij dat in het alledaagse leven? En mocht je nu denken, goeie grut, Marijn, ik heb eigenlijk geen idee hoe ik dat moet doen als timmerman. Nou ja, dan is dat heel leuk om dat aan anderen te vragen. Denk eens mee jongens, hoe zou ik kunnen dienen als manager bij de bank? Hoe kan ik daar iets van het koninkrijk van God laten zien? Denk eens mee. Dat is volgens mij de roeping die we met elkaar als kerk hebben. We mogen elkaar daarbij helpen. Hoe doe je dat in je huwelijk? Hoe doe je dat als ouder in een gezin? Hoe doe je dat met je partner? Hoe doe je dat als student? Hoe doe je dat als scholier met je vrienden? Ik zie de kerk echt als een plek waar we de kaders, waar we de lessen, waar we de kern van het koninkrijk mogen oefenen en mogen verbinden met het leven van maandag tot en met zaterdag. Daar moet het landen, daar moet het raken. Kortom, kerk en werk, zeg ik er maar bij, zijn niet elkaars tegenpolen die met elkaar moeten concurreren. Tegelijkertijd moeten we er ook voor zorgen in onze ruimte en onze agenda dat het ook geen concurrenten van elkaar gaan worden. Dat zeg ik er ook maar gelijk bij. Daar hebben we misschien soms ook wel keuzes in te maken. De vraag die nu nog open staat is natuurlijk wel een beetje de vraag rondom de timing van dat koninkrijk. Dat is toch een spannende. Want Jezus zegt daar in die 3 gelijkenissen wel continu wat over. En ik zeg gelijk daarbij, het gaat Jezus dus niet direct om de timing, maar meer om de inhoud van het koninkrijk en hoe wij met die tijd omgaan. Maar toch, ik kan me voorstellen dat je hier zit en dat je denkt, ja, ik vind dat eigenlijk best wel ingewikkeld. Jezus zegt 2000 jaar geleden, zegt hij, zie, ik kom spoedig en toch deze generatie zal het meemaken. Maar we zijn intussen wel even vet 2000 jaar verder, hè. Hoe kan dat nou? Hoe bestaat dat nou? Hoe zit dat nou? Wat ik indrukwekkende vind, is dat aan alle 3 de gelijkenissen er woorden zijn die erop wijzen dat het nog lang duurt. In de eerste gelijkenis staat, de meester bleef lang weg. In de tweede gelijkenis laat de meester op zich wachten. En in de derde staat, die we vandaag lazen, na lange tijd. Dus het duurt wel. Kortom, je zou kunnen zeggen, het lijkt wel alsof er een soort uitstel is in de tijd die ons mogelijkheden geeft om meer van het koninkrijk te laten zien. Mijn vrouw is orthopedagoog in het voortgezet onderwijs. En je hebt net gehoord dat ik in het hoger onderwijs werk. Mijn vrouw en ik hebben allebei te maken met verzoeken tot uitstel. Dus mijn vrouw bijvoorbeeld, mensen die een dyslexieverklaring hebben en dat soort dingen. Van mag ik iets langer doen over die toets? Of mag ik mijn opdracht 2-3 weken later inleveren? En in het hoger onderwijs, ik ben toevallig voorzitter van de examencommissie van het seminarium, hebben we daar ook mee te maken. Hè? Ik heb die en die en die reden en daarom kan ik niet op tijd de boel inleveren. Mag ik het alsjeblieft wat later doen? Tip voor alle studenten hier. Het slimste is als je dat beargumenteert met dit zinnetje. Dan wordt de kwaliteit van mijn werk vele malen beter. Ja, val ik altijd voor. Want dan laat je zien dat je voor die kwaliteit gaat. Nou, dan kom je zeg maar in de uitgestelde tijd. Hè, dus je krijgt extra tijd. En het gevoel is een beetje dat we met elkaar in die uitgestelde extra toetstijd zitten met elkaar. En dat het leven wat we hier met elkaar leiden, de toets is op die vraag, volg je Jezus in het alledaagse leven? Niet alleen met je woorden, maar doe je het ook met je daden? Doe je het in alles wat je doet? Blijkbaar is er ook vandaag op zondag 12 mei nog tijd en ruimte om op die uitnodiging van God in te gaan. Het koninkrijk van God te laten zien aan anderen. Daarover te vertellen en anderen daartoe uit te nodigen. Dus je kunt je verbazen over de timing van God en dat doe ik met regelmaat. Maar dat mag je ook aansporen, vurig maken en je mag er ook warm van worden. Tot slot, je hebt wel geproefd dat het nogal een stevig verhaal is. Hè? Zeker het einde. Dat is ook iets wat we bij al die vergelijkingen, als het gaat om gaven en talenten, lezen we er nooit bij. Dat is altijd een beetje verdacht als we bepaalde dingen weglaten. Dit is er ook zo een. Het loopt niet goed af met deze knecht. Door zijn houding en door zijn handelen valt hij op zijn zachtst gezegd buiten de boot. De uiterste duisternis waar men jammert en knarsetandt. En het is ook wel echt een dikke waarschuwing van Jezus om zijn onderwijs vet serieus te nemen. Weeg de waarschuwing, zou ik willen zeggen. Al de gelijkenissen hebben ook een waarschuwend karakter die in dit hoofdstuk en het hoofdstuk hiervoor zitten. En mocht je afvragen, hoe zit dat dan met genade en met oordeel en dat soort dingen? Ik kwam laatst een citaat tegen van Stefan Paas, die je misschien kent van de Ongelooflijke Podcast. Hij beschrijft het prachtig in zijn laatste boek, het boek heet Vrede op Aarde. Daar zegt hij bij Shalom hoort oordeel. Als Gods missie gericht is op het vestigen van vrede door recht en verzoening, dan geldt ook dat God alles afwijst wat die vrede in de weg staat. Wreedheid, onverschilligheid, destructie, egoïsme. In die context spreekt de Bijbel van Gods toorn. Gods woede is de keerzijde van zijn liefde. Zij is Gods reactie wanneer zijn missie obstakels ontmoet naar de vrede. Een mooie uitspraak en ik denk dat je hem kunt leggen naast de keuzes die die derde dienaar maakt. Hij weet wat het verlangen is van zijn meester. Hij kent zijn missie, zou je kunnen zeggen, maar eigenlijk laat het hem koud en doet hij niks. En daarvoor geldt die waarschuwing. En die is inderdaad stevig. Als je het verlangen van God kent, maar er alles aan doet om die missie in de weg te staan, dan heb je dus ook geen toekomst in het toekomstplaatje van God. Dat is de waarschuwing die hier gegeven wordt. Dan heb je ook geen toekomst in dat koninkrijk. En ik ga proberen het iets eenvoudiger te maken, iets dichterbij te brengen. Stel je voor, er is een groep kinderen dat speelt in een bos. Doen jullie hier aan bos in Alphen aan de Rijn trouwens? Ik kom uit Ede, wij doen aan bossen. Een boom en dan veel, weet je wel? Dat noemen wij een bos. Ik heb geen bos gezien op weg hier naartoe namelijk. Dat is allemaal weiland. Grasveld noemen wij dat op de Veluwe. Maar stel je even voor, een bos met bomen, waar een grote groep kinderen samen aan het spelen is. En op een gegeven moment komen die kinderen bij elkaar en die zeggen, weet je wat, wij gaan met elkaar een hut maken. En dan pakken ze allemaal van die bomentakken en die binden ze dan van die grote tegen elkaar, touw eromheen en dan stukjes mos en dan ga je de gaatjes opvullen. En uiteindelijk staat daar dan een prachtige hut. Dat is het idee. Maar er is ook een groep kinderen in dat bos. Dat heeft helemaal niks met het bouwen van een hut. Die vinden dat maar een vreselijke, waardeloze onderneming. En vragen me niet waarom, maar om een of andere reden scheppen zij er plezier in om het bouwen van die hut te saboteren. Dus wat doen zij? Zij rennen tussen die andere kinderen door, beginnen aan die takken te trekken, maken die touwen los, trekken het mos eraf. En dat gaat een tijd lang zo door. Langer dan je zou denken. Uiteindelijk blijken gelukkig de bouwers in de meerderheid te zijn, ook
ouders die komen terug, die hebben de maaltijd meegenomen, de picknick, dat is gezellig, die hut komt af en er is uiteindelijk een picknick in de door kinderen gebouwde hut. Nou, prachtig feestje. Maar de spannende vraag is natuurlijk, wat moet je nou doen met de kinderen die de boel hebben lopen saboteren? Nou, als je de lijn van Jezus volgt in dit verhaal, dan moet je eigenlijk zeggen van ja, maar wacht even, als jij als kind de boel uit elkaar trekt en je hebt gewoon een gruwelijke pesttekel aan het bouwen van hutten, dan word jij ook helemaal niet blij van het zitten in een hut, toch? Dan word je helemaal niet blij en gelukkig van. Sterker nog, dan moeten we jou helemaal niet aan willen doen om dan met ons in een hut te gaan zitten picknicken. Want jij hebt er alles aan gedaan om die hut stuk te maken. Dus, nee. Dat klinkt misschien heel hard, dat klinkt misschien heel heftig, maar C.S. Lewis die schreef, die kun je kennen hè, van de Chronieken van Narnia. C.S. Lewis die schreef ooit een verhaal, een beetje een gek verhaal, maar wel interessant, waarin er een groep mensen op vakantie gaat vanuit de hel naar de hemel. En die vinden dat helemaal niks. Dat felle licht, die wolken, dat groene gras, waardeloos. Die worden er helemaal niet blij van. Die weten niet hoe snel ze weer terug moeten naar de hel. Dat is een beetje het beeld wat je hierbij zou kunnen hebben. En je kunt denken, oké, maar dan nog, Marijn, het is bikkelhard. Ja mensen, tegelijkertijd is het nog niet zo ver. Wij leven nog wel in die uitgestelde tijd. Wij zijn met elkaar als gemeente Alphen, Bab Noord, die groep mensen die door het bos rent en die bezig is die hut te bouwen. En wij hebben nog alle tijd en ruimte, nu vandaag, op 12 mei, om tegen de mensen in onze omgeving te zeggen, hey, doe je mee, we gaan een hut bouwen. Weet je hoe vet of dat is? Weet je hoe mooi het is wat we met elkaar aan het maken zijn, wat onze God aan het doen is? Doe je mee, bouw je mee. Laat je verzoenen, stop met saboteren, maar doe je mee. Heb je zin om mee te bouwen in dat koninkrijk van God? Dus je kunt nog steeds tot inkeer komen en andere keuzes maken. Maar als je het verlangen van de Vader kent en het toch blijft saboteren, dan is het ook een keer klaar. Dus weeg de waarschuwing. Laat het ons aansporen om anderen ook uit te nodigen mee te bouwen. Tot slot. Laatste slot. Ik realiseer me, het is ook zoeken naar de goede balans in dit soort dingen. Het is prachtig om een pleidooi te houden voor dienen door te doen, maar ik realiseer me al te goed dat in een gemeente van deze grootte er altijd mensen zijn die burn-out zijn, die depressief zijn, die alleen al bij het woordje werken denken, het heeft mij veel te veel gekost. Steeds meer tieners, jongeren, jongvolwassenen raken burn-out. Wat als jij leven en werken ervaart als een uitgerekt elastiekje dat niet meer terug kan? Wat als je het niet meer kunt opbrengen om daar überhaupt over na te denken? Dan zou ik ook willen zeggen, we zoomen nu in op deze gelijkenis, maar die staat uiteraard wel in balans met ook de rest van het onderwijs van de Bijbel. Dan denk ik aan de Sabbatsprincipes, die uiteraard ook gelden, maar Jezus zich ook aan hield. En dat betekent dat wij mee mogen doen in het werk van God. Vind ik zo mooi aan Sabbatsprincipes, maar dat Gods werk wel doorgaat. God is in die zin niet van ons afhankelijk. Gods missie met zijn wereld gaat wel door. En wij mogen daar dienstbaar aan meenemen. En ik vind het ook zo mooi aan deze tekst. Het is maar een klein zinnetje, je zou er zo overheen lezen. Maar dat er staat dat die meester, die geeft talenten, geldt in dit geval, ieder naar wat hij aankomt. Dus God lijkt daar ook rekening mee te houden. Goed mensen, laten we meedoen. Zijn koninkrijk komen, zijn wil geschieden. Gelijk in de hemel, alsook op de aarde. Amen.